Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het 87ste vers van Psalm 119. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 119 vers 87. We lezen het woord Gods uit het zesde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. We beginnen de schriftlezing bij vers 41 en we lezen tot en met vers 59. Johannes 6, vers 41 tot en met 59. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 63. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Johannes 6 vers 41, de Joden dan murmureerden over hem omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niemand, niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is, deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs Mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge lerende te Capernaum. Wij doen u belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond weer verder luisteren naar het onderwijs uit onze Heidelbergse catechismus in zondag 28. Dat is de eerste zondag waarin onze catechismus het heilige avondmaal verklaart. En we hebben met elkaar de eerste keer toen we over deze zondag nadachten stilgestaan bij het eerste deel van vraag en antwoord 75 en het eerste deel van vraag en antwoord 77. Wij willen ons vanavond concentreren op de tweede helft van 75 en de eerste helft van 76. Laat ik u dat gedeelte lezen, 75 maar in zijn geheel en 76 alleen dat gedeelte wat onze aandacht vanavond krijgt. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren meegebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar, en dan komt het deel dat we vanavond niet willen bespreken. Tot zover dus. Laten wij nu samen eerst bidden. Heere, laten we ook vanavond eerst maar weer tot u mogen komen. Tot u, de God die ons vanavond weer onder de prediking van uw woord wilde brengen en die ons met deze zegen wilt verrijken. We mogen weer gaan luisteren naar uw woord en naar wat gij ons te zeggen hebt. Bijzonder ook in het onderwijs uit onze catechismus ten aanzien van een van de door u ingestelde sacramenten, het heilige avondmaal. Heren, daarin hebt u inderdaad veel te zeggen. En wat dat sacrament bedoelt en wat u ermee voor had toen u het instelde, het zal ons toch duidelijk moeten zijn. En wat de vereisten zijn om aan het avondmaal deel te nemen en hoe we er vrucht uit kunnen ontvangen en nog meer andere dingen, heren, het zal ons toch uit de schrift moeten worden verklaard en toegelicht. En als we dan vanavond onder andere ook weer met deze zaken willen bezig zijn, wilt u dan door uw Heilige Geest ons verstand verlichten, de nevels doen opklaren en ons een duidelijk inzicht geven in deze zaken. Opdat we het weten mogen, heren, hoe de dingen liggen, maar opdat het ons ook dienstbaar mag zijn in ons persoonlijk leven om op de rechte wijze met het sacrament werkzaam te zijn. Heren, want het komt er toch op aan dat de dingen geen theorie blijven. Dat kan niet, dat is veel te kort voor de eeuwigheid. Al zouden we alles weten, heren, wat er aan waarheid geopenbaard is. En al zouden we heel rechtzinnig die waarheid beleiden en verdedigen desnoods. En we zouden meer niet hebben en het zou verder niet reiken en dieper niet gaan, dan zou het tekort zijn en dan zouden we er geen baat bij hebben. Heren, als we al heel precies zouden weten voor wie het avondmaal is ingezet en we wisten voor onszelf niet hoe de dingen in eigen leven liggen en wij zelf geen kennis van God en van goddelijke zaken hebben, heren, wat zou het ons baten als we voor uw rechterstoel verschijnen? En daarom laat het ons echt door uw Heilige Geest geschonken mogen worden, heren, en voor het eerst of bij vernieuwing, dat de waarheid ook beleving mag worden en dat wat gij bekend maakt ingang mag vinden in onze harten en dat uw woord ook ten aanzien van deze zaken in ons leven een kracht Gods tot zaligheid zal mogen zijn. Want, heren, en daar zal het vanavond toch vooral om gaan, in ons leven moet het er toch toe komen dat wij ook leren doen wat de Heere Jezus de Joden zei als zo noodzakelijk: zijn vlees eten en zijn bloed drinken, om zo ook het eeuwige leven te mogen deelachtig zijn. Heren, wilt u geven dat deze dingen zo voor ons duidelijk mogen worden en dat deze zaken zo begeerlijk voor ons mogen worden dat ons hart daar in de allereerste plaats naar uit zal mogen gaan, om u, Heere Jezus, te mogen kennen als die volkomen borg die uw lichaam hebt laten verbreken, die uw bloed hebt willen vergieten om zo de prijs te betalen, verzoening tot stand te brengen, de weg tot God te banen, vrede met God te verwerven, zondaren tot God te kunnen terugbrengen. Heere, laat het ons om u en om die genade die in uw offerande geopenbaard wordt, om de gerechtigheid die in dat offer zichtbaar wordt, laat het ons om deze zaken te doen zijn en wil ons door uw Heilige Geest werkzaamheden geven, Heere, met deze dingen. Het kan toch niet met minder toe. We kunnen toch ook niet iets anders voor u, Heere Jezus, in de plaats stellen. Er is toch geen andere naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Er is toch buiten Jezus geen leven, maar alleen een eeuwig zielsverderf. Heere, bind die zaken dan toch vooral ook op ons hart. En wilt u geven dat zo uw woord ook vrucht mag dragen voor de eeuwigheid. We bidden, Heere, dat u ons allen gedenken wilt. En dan weet u wie wij zijn. En dan kent u onze levensgang, levensomstandigheden, levensnood en moeite. Heere, we dragen ons aan u op en we bevelen ons aan u aan. Ieder voor zich, om zo bij u te mogen leren schuilen. Denk aan een ieder, Heere, die moeilijke omstandigheden in zijn leven heeft te verwerken, die een weg moet gaan, die een tegen vlees en bloed ingaat. Heere, waar zorgen zijn en waar verdriet is, waar rouw verwerkt moet worden en waar eenzaamheid doorleefd wordt. U weet wat er allemaal is. Heere, kom in al die noden mee. En wilt u uzelf een helper en een toevlucht bewijzen. Laten we uw naam ook in het midden der gemeente mogen danken, Heere, dat u het onze broeder Wiegel gegeven hebt, dat hij vanavond weer met de gemeente mocht opgaan. Dat is zo ongeveer een half jaar geleden dat hij zijn plaats in de kerk voor het laatst innam. En er is in die periode tussen toen en nu zoveel gebeurd in zijn leven. Er zijn zoveel moeiten en zorgen geweest en zoveel teleurstellingen zijn zijn deel geweest, Heere. Maar u hebt hem doorgeholpen en u hebt hem vanavond het voorrecht gegeven dat hij hier met de gemeente mocht opgaan. Zegen hem, zegen uw woord ook bijzonder voor hem en wil hem bij het verdere in de gang van zijn leven maar gedurig een toevlucht en een helper zijn, zodat hij ondervinden mag, de Heere is bij mij, en dat hij geen gebrek zal hebben. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij uw rijk uitbreiden over de ganse aarde? Laat uw naam heerlijk worden. Er is zoveel wat tegen u en tegen uw woord ingaat, Heere, en wat tegen uw wil indruist. De krachten van de duisternis en de macht van de boze zijn groot en sterk. Maar Heere, u bent toch machtig om dat alles te bedwingen, te beheersen, te beteugelen en dwars door al dat rumoer heen uw naam te verheerlijken en uw rijk te vestigen. Trek er velen, Heere, uit de duisternis en breng ze tot de kennis van u en van uw genade. Wilt u het leven van het volk dat gij verkoren hebt onderhouden? Heere, in strijd en moeite, laat ze ervaren dat gij gedurig aan hen denkt en dat u uw beloften waarmaakt en dat u dat ook zult blijven doen tot aan het einde van deze wereld. Dat al maakt de hel zich sterk en al is de duivel op de been en al is er dwaaleer allerwege, dat de poorten der hel uw gemeente toch niet zullen overweldigen. Heere, houd u uw kerk in stand. Denk ook aan onze eigen kerken. We danken u dat de generale synode kon worden afgesloten. Er zijn beslissingen genomen waar we dankbaar voor mogen zijn. Aan de andere kant is ook heel duidelijk gevoeld hoe grote spanningen zijn en de verschillen onder datzelfde kerkdak. Heere, wilt u ons bewaren bij uw woord, bij het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wilt u ons bewaren bij datgene wat u ons eertijds zal willen toevertrouwen. En laten wij het pand dat we gekregen hebben niet op een verkeerde manier gebruiken. Maar wilt u ons leren om er op de juiste wijze ook vandaag mee om te gaan. En om zo dat evangelie als het kostbare kleinood van uw genade te mogen bewaren en te mogen doorgeven in getrouwheid en in zuiverheid. En niet toe te geven aan allerlei moderniteiten. En niet toe te geven aan allerlei wind van leer, zoals die ook dwars door onze kerken heen lijkt te gaan waaien. Bewaar ons, o God, bij uw woord en bij uw getuigenis. En wilt ge uw genade nog rijkelijk tot openbaring brengen. Zegen ons in de vergeving van onze zonden, in de bewaring ook voor de zonde. En laat uw geest ons zo onder beslag nemen, dat we van niets hinder zullen hebben. En dat niets ook de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. Maar dat vanavond in deze kerkdienst dat heerlijke evangelie zijn vrije loop mag hebben en zijn rijke vruchten mag dragen. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 84ste psalm. U krijgt gelegenheid om uw gaven de Heere en zijn dienst uit te reiken. De eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de zending. En wij zingen uit 84 het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het zesde, want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild.
Thank you.
Gemeente, wij lezen dus verder in onze catechismus als het gaat over het onderwijs ter zake van het heilige avondmaal. We hebben daar een keer al eerder bij stilgestaan en met name toen onze gedachten geconcentreerd op het feit dat het avondmaal een inzetting van Christus is. Een inzetting van Christus door hem ingezet in de laatste nacht van zijn leven. In de nacht in welke hij verraden werd. En dat geeft aan dat sacrament natuurlijk al een hele bijzondere waarde, een bijzonder gewicht. Als het in de laatste nacht van de leven van de Heer Jezus is ingezet, dan is dat zoveel als een testament. Dan is dat zijn laatste wilsbeschikking. Als hij tegen zijn discipelen zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Dan krijgt het sacrament van Metaf een heel bijzonder karakter. We hebben daar met elkaar bij stilgestaan. En ook dat daar dan uit voortvloeit uit het feit dat de Heere Jezus gezegd heeft dat zijn discipelen dit zouden doen. Dit zouden onderhouden. Op grond daarvan kan onze catechismus in het begin van antwoord 75 zeggen dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Maar dat is niet het enige wat de catechismus te vertellen heeft over dit sacrament. Er zijn meer aspecten. Bijvoorbeeld, en daar zullen we dan vanavond onze aandacht op richten, dat het avondmaal een maaltijd is. En zo heeft de Heere het inderdaad ook bedoeld. Het is een gebeurtenis die aan de tafel gevierd wordt. De maaltijdsgedachte vraagt dus onze aandacht. Er wordt gegeten, er wordt gedronken aan de tafel des Heren. En dat is ook heel duidelijk als u er nog eens even op let, dat de Heer Jezus dit sacrament heeft ingezet op het moment waarop hij met zijn discipelen inderdaad zelf ook aan de tafel aanzat of naar Oosters gebruik aan lag. Dat was de paasmaaltijd, die elk jaar door de Israëlieten gevierd moest worden en inderdaad ook gevierd werd. En daar heeft de Heere zich met zijn discipelen ook aan gehouden. Ze waren dus samen rondom de tafel vergaderd en op die tafel stond het paasmaal, bestaande uit in ieder geval het vlees van het geslachte paaslam, met daarnaast de bittere saus en ook nog die twee andere voedingsmiddelen, namelijk brood en wijn. En toen heeft de Heer Jezus in het overbrengen van het oud-testamentische sacrament naar het nieuwe, en dat moest gebeuren omdat alles wat met die oud-testamentische ceremoniën en alles wat met de eredienst van het volk Israël te maken had, moest worden vervangen vanwege het feit dat vroeger in die oude bedeling alles met bloed en bloedstorting gepaard ging. Wel nu, dat moet ophouden, want Christus gaat zijn bloed geven en dat bloed van Christus, dat is genoegzaam, dat behoeft geen aanvulling, er hoeft nooit meer een ander offer gebracht te worden, niet een brandoffer, maar ook niet het slachten van een paaslam. Dus gaat Christus alles wat met bloed gepaard was vervangen door onbloedige tekenen. En krijgt dus het sacrament van het Nieuwe Testament een ander karakter. Een andere vorm ook. Dus als de Heere Jezus aan die paasmaaltijd het avondmaal gaat instellen en zijn discipelen zo over de grens van de oude naar de nieuwe bedeling meeneemt, dan neemt hij, en ik zei dat de vorige keer ook al, dan neemt hij van die vier ingrediënten die er op de tafel staan, twee die hij nu gaat gebruiken. En de andere twee laat hij liggen. Het vlees van het paaslam, dat blijft daar staan. Dat gaat niet mee over de grens naar de nieuwe bedeling. Want dan zou er nog elke keer weer wel een paaslam geslacht moeten worden. En ook de bittere saus blijft staan op de tafel. En daar maakt de Heere bij de inzetting van het avondmaal geen gebruik van. Wat blijft er dus over? Die twee andere levensmiddelen, brood en wijn. En daarmee is tegelijkertijd ook weer aangegeven hoe de Heer Jezus met grote zorgvuldigheid gekozen heeft voor deze middelen. Want dat brood en die wijn moeten nu tekenen gaan worden van een, zoals we dat dan noemen, betekende zaak. Brood moet het teken gaan worden van het lichaam van Christus. En de wijn moet het teken gaan worden van het bloed van Christus. Het lichaam van Christus namelijk dat verbroken wordt. En het bloed van Christus dat vergoten wordt. En er zijn nauwelijks tekenen denkbaar die duidelijker dat verbroken lichaam en dat vergoten bloed van Christus kunnen voorstellen dan juist deze tekenen. Brood en wijn. Wat een lange weg heeft dat brood al moeten afleggen voordat het op de tafel staat. Wat een lange weg heeft het ook moeten afleggen voordat het op de avondmaalstafel kwam. En die hele lange weg die het brood voor die tijd afgelegd heeft, is eigenlijk één lange lijdensweg geweest. Het begint met de tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Als dat niet gebeurt, dan is er ook geen oogst te verwachten. De korrel moet eerst in de aarde en sterven. Dus het begint al met sterven. En als dan de oogst rijpt op die hele wonderlijke wijze, als God uit de dood leven voort doet komen, als dan de oogst rijpt en rijp is, dan wordt de oogst gemaaid. Dat is alweer een stervensproces. En dan wordt het koren gedorst. En dan wordt het gedorste graan gemalen. En dan wordt het meel gebakken. En als het dan brood geworden is, dan wordt het voor de ogen van de avondmaalganger gebroken. Het is één lange weg van lijden, van sterven, van gebroken worden, van gemalen worden, van afgebroken worden. Er is nauwelijks een duidelijker teken te bedenken dan het teken van brood als het gaat om het gebroken lichaam van Christus. En met de wijn al net eender. De druiven waar de wijn straks uit voortkomt worden afgesneden. De druiven, de afgesneden druiven, worden geperst. De wijn wordt straks aan de tafel uitgegoten. En zo stelt ook dat teken, dat tweede teken van de wijn voor het vergieten van het bloed van Christus. Alweer diezelfde lijdensweg, die weg van lijden en van sterven. En zo zijn brood en wijn uitermate geschikte tekenen om ons eraan te herinneren dat de Heer Jezus zichzelf in de dood gegeven heeft. Dat Hij zijn leven gegeven heeft, dat Hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten. Duidelijke tekenen dus. Maar u weet, sacramenten zijn meer dan tekenen. In zondag 25 hebben we gezien dat sacramenten heilige en zichtbare waar tekenen en zegelen zijn. En dat karakter van het zegel, van de garantie, van de verzekering, wil de Heere ons ook doen kennen. Brood en wijn, dat zijn dus dingen waar we naar moeten zien, tekenen, maar het zijn ook de middelen die we moeten gebruiken, die we moeten eten en die we moeten drinken. En daar gaat het dan met name over. Wat wordt er nou met dat brood gedaan? En wat betekent dat dan trouwens? En wat wordt er met die wijn gedaan? En wat betekent dat dan? Als we dat proberen duidelijk te krijgen, dan denk ik dat onze catechismus ons helpt als wij via antwoord 75 en het begin van 76 eens even een paar woorden speciaal gaan onderstrepen. Laat ik u dat antwoord 75 nog even lezen. En dan lees ik dat antwoord zo, dat u bij het lezen al zult kunnen merken om welke woorden het mij dan vanavond speciaal gaat. Ik sla dat eerste stukje nu maar even over, waar het vorige keer over ging. Dan begin ik bij dat Christus bij de instelling van het avondmaal dus ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker van de Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. En dan nog even het eerste stukje van 76. En wat is dat dan te zeggen? Gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Die drie woorden, die zijn, dacht ik, nuttig om aan de hand daarvan te proberen te verstaan waar het dan om gaat. Om, als het gaat om het eten van het lichaam van Christus en het drinken van het bloed van Christus. Daar heb je je ogen bij nodig. Daar heb je je mond bij nodig. En daar heb je een gelovig hart bij nodig. Drie dingen dus. Onze ogen, onze mond en ons hart. En dat alles heeft een belangrijke plaats bij de viering van het avondmaal. Natuurlijk allereerst ons oog. Want je ziet dat toch gebeuren. Voor je ogen zie je het gebeuren. Dat het brood wordt gebroken. En het is ook nodig om daarnaar te zien. En voor je ogen ziet een mens het gebeuren dat de wijn wordt uitgegoten. En daar moeten we ook op letten. Christus heeft niet voor niets deze tekenen gegeven. Dat zichtbare evangelie. Daar moet een mens zijn ogen bij gebruiken. Daar moet hij zijn ogen bij de kost geven. Het wordt me zichtbaar voor ogen gesteld. En vervolgens wordt dat gebroken brood mij gegeven. En wordt die beker met daarin de uitgegoten wijn mij aangereikt. Ik zie die schaal met brood naar me toe komen. En ik zie die beker naar me toe komen. Mijn ogen, ze zien het. En ze bedriegen me er niet bij. Want wat mijn ogen zien bij de breking van het brood, bij het uitgieten van de wijn, bij het aangereikt worden van dat brood, bij het aangereikt worden van die drinkbeker, wat mijn ogen zien, dat is de werkelijkheid. Echt de heel zekerheid en met zoveel garantie, omdat hij weet wat dat voor een volk is dat hij zich verkoren heeft. Omdat hij weet dat ze zwak van moed en klein van krachten zijn. Omdat hij weet dat ze zo vaak twijfelen en dat zo vaak de vorst der duisternis hen met allerlei twijfels in de war brengt. Omdat hij weet dat het bij tijden voor hen zo moeilijk, zelfs onmogelijk is om te geloven. Omdat hij weet dat ze in aanraking komen met de ongelovigheid van hun verdorven bestaan. Omdat hij weet dat de dagen der duisternis vaak vele zijn. En omdat hij al die dingen weet, terwijl hij hen juist te midden van duisternis en twijfel en aanvechting en bestrijding zijn bemoedigende genade wil schenken en openbaren. Daarom zegt hij het met zoveel goddelijke zekerheid. U ziet het toch met uw ogen, dat dat brood gebroken is? U ziet het toch met uw ogen, dat dat brood u aangereikt wordt? Dat twijfelt u toch niet bij? Wel nu, zo zeker als u dat ene weet, weet dan ook dat andere met diezelfde zekerheid, dat dat lichaam van Christus voor u gebroken is en dat dat bloed van Christus voor u vergoten is. Wees daarvan overtuigd, zegt de Heere tegen zijn volk. En zo komt hij hun ongelovigheid te hulp. Zo is het sacrament. En dan denk ik aan die woorden die we bij de overdenking van zondag 25 uit artikel 33 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis er ook even bij gehaald hebben. Zo is het sacrament een van de panden van Gods goedwillendheid te ons waard. Wat een prachtige oud-Hollandse uitdrukking. De panden de garantie bewijzen van Gods goedwillendheid jegens zijn twijfelende, vaak in duisternis verkerende, aangevochten volk dat in zichzelf geen enkele kracht heeft om staande te blijven. Iemand vraagt misschien, maar geldt dat dan van allen die aan de tafel des Heren een plaats nemen en die daar dat brood voor hun ogen zien gebroken worden en die die wijn in de beker zien uitgieten en die die beker naar zich toe zien komen? Is dan iedere avondmaalganger tegelijkertijd ook iemand die van de Heere die goddelijke garantie krijgt? Ik kom op deze vraag straks terug. Maar voordat ik daarop terugkom, nu even dat tweede woord. Niet alleen heeft de mens zijn ogen nodig aan de avondmaalstafel, maar onze catechismus heeft het in het slot van het 75ste antwoord ook over de mond. Wij worden dus niet alleen maar gewezen op het gebruik van de ogen, maar ook op het gebruik van de mond. Ja, dat is vanzelfsprekend eigenlijk, dat is een hele normale gedachtegang. Je kunt aan de tafel zitten en je ogen gebruiken. Ik bedoel, dat kan ook aan de keukentafel zijn of aan de tafel waar we normaal onze maaltijden gebruiken. Daar kun je aan de tafel zitten en je kunt al het eten zien, maar daar kom je nog niet veel verder mee natuurlijk. Je moet aan de tafel ook je mond gebruiken om het voedsel dat daar staat via de mond tot u te nemen. Anders hebt u er natuurlijk geen nuttigheid van, dat is duidelijk. Maar zo is het met de avondmaalsviering ook. Daar staan de tekenen en u ziet ze. Gebroken brood, vergoten wijn, er komt de beker. Wordt u aangereikt? Maar nu moet er ook een activiteit van de mond plaatsvinden. De catechismus noemt dat het met de mond genieten. Zo komt het in het lichaam, het voedsel. Zo wordt het in ons opgenomen. En alweer zou je dezelfde conclusie kunnen trekken en met de daad doet onze catechismus dat ook. Daar kun je je ook niet in vergissen. Als je het met de ogen gezien hebt en je daarbij niet twijfelt aan wat je ogen hebben waargenomen, en je het daarna ook nog met de mond geniet en je proeft het brood en je proeft de wijn, dan weet de mens ook met grote zekerheid wat hij daarin doet. Als dat zintuig van wat we onze smaak noemen goed functioneert, dan is het duidelijk dat als een mens brood in de mond neemt, dat hij dat brood ook proeft, geniet. En als hij een slok uit de beker neemt met de wijn, dan is het duidelijk dat als zijn smaakvermogen goed functioneert, ook zeker. En dan zegt de Heere Jezus, en ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvangen met de mond geniet. Nu, dat laatste is zeker, de Heere zegt, maar dan is dat eerste ook zeker. Dat eerste, dat is ook zeker, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijst en laaft. Ook dat is zeker. Dus niet alleen dat dat lichaam gebroken is voor mij, maar dat hij mij met dat lichaam ook spijst. En ik deel krijg aan het eeuwige leven. Niet alleen dat dat bloed voor mij vergoten is, maar dat hij mij ook met dat bloed ten eeuwige leven laaft. Dat mag ook niet in twijfel getrokken worden. Daar zegt onze catechismus van, dat is net zo zeker als dat andere. En zo heb je dus de twee beloften. Wat Christus voor zijn kerk gedaan heeft op Golgotha, dat offer dat hij bracht. En wat Christus door zijn geest doet, namelijk mij er deel aan geven. Mijn hongerige ziel ermee spijzigen en mijn dorstige ziel ermee drinken. En die twee beloften zijn gegarandeerd. Hij stierf voor mij en hij voedt mij met zijn gebroken lichaam. Hij gaf zijn bloed voor mij en hij verkwikt mijn ziel door de kracht van dat bloed. En dan is natuurlijk de vraag weer aan de orde die ik zo pas al stelde, maar waarvan ik het antwoord even uitstelde. De vraag, geldt dat nou van alle avondmaalgangers? Ze zitten daar allemaal aan de tafel en ze hebben allemaal ogen en ze gebruiken die ogen en ze zien brood breken, de wijn vergieten, het brood wordt aangereikt, de beker wordt aangereikt. Ze hebben allemaal een mond en ze hebben allemaal de mogelijkheid om dat brood te proeven. En ze hebben allemaal de mogelijkheid om de wijn te proeven. Kun je nou van allemaal zeggen, zo zeker als dat ene nu zo is, zo is voor al die avondmaalgangers ook dat andere waar, namelijk Christus stierf voor hen en Christus onderhoudt hen ten eeuwige leven. En als het dan toch om een antwoord op die vraag gaat, gemeente, dan kom ik bij dat derde element. Wat onze catechismus dan in het begin van zondag van antwoord 76 noemt. Daar gaat het niet meer over de ogen. Daar gaat het ook niet meer over de mond. Maar daar gaat het over het hart. Dus dat is het derde wat een mens nodig heeft bij de avondmaalsviering. En het derde heeft hij net zo hard, zo niet harder nodig dan de andere twee. Je kunt zonder je ogen en zonder te zien, zonder je mond en zonder te proeven, geen rechte avondmaalganger zijn. Maar je kunt zeker zonder het gelovige hart geen rechte avondmaalganger zijn. En dat element, dat vraagt nu dan onze aandacht. Want niet het zien van het brood en niet het proeven van de wijn zijn van beslissende betekenis. Maar wat hier genoemd wordt, het aannemen met een gelovig hart van het ganse lijden en sterven van Christus. Zei de Heere nou tegen allen aan zijn tafel dat Christus voor hen stierf? Is het nu de boodschap van Christus voor allen dat ze deel hebben aan dat eeuwige leven? Nee, let u er even op. Dat wordt gezegd tot hen die een gelovig hart hebben. En dat komt precies overeen, en dat hebben we 2 weken geleden met elkaar overdacht, aan de hand van het begin van antwoord 75. Christus heeft mij en alle gelovigen bevolen van zijn gebroken brood en van zijn vergoten wijn te eten en te drinken. Het gaat dus om het hart, maar dan wel het gelovige hart. En laten wij niet de vergissing maken die inderdaad heel wat keren gemaakt is en nog wordt, en die soms in een heel systeem is opgenomen, namelijk de vergissing, het ernstige misverstand, dat als je maar avondmaal viert, dat het dan wel goed met je zit. Dat is in het systeem van de Roomse theologie en opgenomen als men het avondmaal, daar noemen ze dat dan anders, als men gebruik maakt van het sacrament, dan werkt dat sacrament vanzelf wel. Ik zeg daar niet meer van, onze catechismus gaat op een andere plaats, op die dwaling bij Rome in. Maar er zijn ook genoeg zogenaamde gereformeerden die de gedachten koesteren dat als je maar avondmaal viert, dan is het wel in orde. Er zijn verschillende kerken waar huisbezoek bijvoorbeeld alleen maar gericht is op de vraag, u gaat toch wel aan het avondmaal? En als dat niet zo is, dan wordt daar een hele drukte over gemaakt en dan worden de mensen erop gewezen dat dat toch wel degelijk moet gebeuren, want dat is gehoorzaamheid aan de Here enzovoort enzovoort. En als je iemand dan maar aan het avondmaal gaat en ze krijgen weer huisbezoek, dan wordt er nergens meer over gepraat, want dan is dat toch in orde. Alsof dat zo is. Alsof mijn ogen en mijn mond genoegzaam zijn om een rechte avondmaalsviering te beleven en op een godvruchtige wijze het sacrament te gebruiken. Waar is nou het gelovige hart? En u begrijpt wel, als het nou juist om de voorbereiding op het avondmaal gaat, de zelfbeproeving, de voorbereiding, daar wordt natuurlijk ook nog verder over gesproken in onze catechismus, in dat hele brede gedeelte dat over het sacrament gaat, en daarom stip ik dat vanavond ook maar even aan, zonder er verder breed over uit te wijden. Maar als het over de voorbereiding gaat, dan gaat het niet in de eerste plaats, u hebt toch wel ogen, nietwaar? Dan gaat het ook niet in de eerste plaats om de vraag, u hebt toch wel een mond? Maar dan gaat het in de eerste plaats om de vraag, hoe staat het nou met uw hart? En is uw hart een gelovig hart? Want als dat ontbreekt, kun je best avondmaal vieren. Wat krijg je daar aan de tafel? Alleen maar brood. En alleen maar wijn. En verder niks. En dan kun je jezelf best wijsmaken dat je nog meer gekregen hebt. En dan kan een ander je ook nog wel wijsmaken dat je nog meer gekregen hebt. En dat die gang aan de avondmaalstafel waar je brood gegeten en wijn gedronken hebt, dat dat ook zegen brengt enzovoort enzovoort. En dat dat in de weg van de gehoorzaamheid Gods goedkeuring draagt. Je kunt je van alles en nog wat wijsmaken en wijs laten maken. Maar u krijgt echt niets anders dan een stukje brood en een slokje wijn. En meer niet. Want het gelovige hart, alleen het gelovige hart, leert mij de betekende zaak aannemen. En dat is datgene waar dat brood heen wijst. En waar die wijn heen wijst. Christus en al zijn weldaden. Maar zal ik hem deelachtig zijn? Ja, dan heb ik wel degelijk zo'n gelovig hart nodig, gemeente. Wat is dat dan voor een geloof? Wat voor soort geloof? Moet dat nou een verzekerd geloof zijn? Een geloof waarbij de gelovige ook tegelijkertijd verzekerd is van zijn aandeel in Christus en van zijn kindschap en van de kwijtschelding van zijn ongerechtigheden. Moet hij bevestigd zijn in het geloof? Er zijn sommige kringen waar men deze vereisten stelt. Dat is niet naar de schrift. Moet het een groot geloof zijn? Gemeente, het enige criterium dat bij de Here geldt, het criterium dat de Here aanlegt bij de vraag wat voor geloof is het, dat is de vraag, is het een echt geloof? Een waar geloof? En verzekerd of toevlucht nemen, dat is de zaak niet waar het in de eerste plaats om gaat. Als het maar waar is. En hoe weet ik nou dat ik zo'n geloof heb? Zo'n gelovig hart heb? Waar krijg ik dat gelovige hart? Wel, ik zei vorige keer toen het over de gelovigen ging, dat zijn mensen die kennis aan de drie stukken hebben. Dat zal straks in zondag 30 ook wel blijken als daar gaat de vraag beantwoord wordt voor wie het avondmaal des Heren ingesteld is. En dan worden de drie stukken genoemd met een duidelijke herinnering aan het allereerste begin van onze catechismus. Laat ik het vanavond anders mogen zeggen. Een ware gelovige, wat is dat nou voor iemand? Wat is nou een wezenlijk kenmerk, misschien wel het meest wezenlijke kenmerk van het waarachtige geloof? Zo iemand heeft in zijn leven de ontdekking gedaan dat hij de Heere Jezus nodig heeft. En hij weet ook waarvoor hij hem nodig kreeg. Want hij heeft zijn nood ontdekt. Hij heeft zijn verlorenheid ingezien. En hij heeft ontdekt bij het licht van Gods woord dat hij zo zoals hij nu is voor God nooit kan verschijnen. En nooit kan bestaan. Maar dat zijn schuld moet worden afgewassen en zijn zonde moet worden weggenomen. En dat er geen ander middel is tot reiniging en tot vergeving dan dat offer van Christus. Wat is iemand met een gelovig hart? Wat gelooft zo iemand? Hij gelooft dat hij een verloren mens is. Gelooft hij. En dat gelooft hij omdat de Heere hem dat te geloven gegeven heeft. God heeft met zijn ontdekkend licht in zijn ziel geschenen en toen is hij gaan verstaan dat hij zondaar is en wat dat betekent om zondaar te zijn. En hij gelooft dat. Als God zijn oordeel over hem uitspreekt, dan gelooft hij dat. En hij gelooft ook dat hij zichzelf niet redden kan. Misschien heeft hij wel eens een poosje in zijn leven getwijfeld aan de waarheid of hij zichzelf wel redden kon. En is hij toch aan het werk gegaan en heeft hij toch van alles en nog wat geprobeerd. Maar dat brak hem bij de handen af. De Heere heeft wel middelen om een zondaar echt zondaar te maken. Uitgewerkt aan de voeten van Christus te brengen. Want hij kan zichzelf niet redden. En nu is hij gaan geloven dat hij een helper, dat hij een zaligmaker nodig heeft. En dat zijn verlossing van Gods kant moet komen. En niet van een mens en niet van zichzelf. Hij heeft God nodig gekregen. En hij krijgt die in het evangelie aangeboden Jezus nodig. Die zaligmaker van zondaren. En er is een sterk verlangen in zijn ziel ontstaan. Gewerkt door de Heilige Geest om die zaligmaker te mogen leren kennen. En hij heeft iets van de waarde, iets van de heerlijkheid, iets van de dierbaarheid van die zaligmaker is die gaan ontdekken. En al is dat misschien van heel uit de verte. En dan is dat misschien nog zo weinig duidelijk. En al kan hij er over zich, van zichzelf ook nog met zo weinig duidelijkheid over spreken. Maar niettemin, er is iets in zijn ziel gelegd. Waardoor de Heere hem steeds weer heen trekt naar dat evangelie waarin het om die lijdende en om die stervende zaligmaker gaat. En juist dat evangelie, dat deel van het woord van God, dat ons spreekt van die gewillige borg, van die bloedstorting, van die zelfopofferende liefde van Christus. Dat is het evangelie dat zijn hart raakt en dat zijn ziel in beweging brengt. En wat gelooft zo iemand? Dat de vergeving van zonden, van zijn zonden, alleen door dat offer van Christus tot stand kan komen. En dat alleen dat bloed van Christus hem reinigen kan van alle ongerechtigheid. Wat gelooft hij dus? Laat ik het anders zeggen. En dan denk ik aan die woorden van het formulier die we bij elke voorbereiding weer te horen krijgen. Hij gelooft dat hij midden in de dood ligt. Dat gelooft hij. En dat Christus alles is wat hij nodig heeft. Om uit die nood en dood, uit die honger en kommer verlost te worden. En zo leerde hij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Omdat hij in zichzelf geen gerechtigheid heeft gevonden. En bij zichzelf geen deugden meer heeft overgehouden. Toen vluchtte ik tot Jezus. Dat is het kenmerk van iemand die een gelovig hart ontvangen heeft. Door de nood gedreven zich tot hem om hulp begeven. En wie zo met dat door de Heilige Geest gewerkte, geschapen gelovige hart, dat ganse lijden en sterven van Christus, dat hem bij het gebroken brood en de vergoten wijn voorgesteld wordt, wie zo gelovig, godvruchtig gebruik mag maken van het door de Heere ingestelde sacrament, die ondervindt dat de Heere de hongerigen voedt en dat hij de dorstigen laaft en dat hij de armen met goederen vervult en dat hij de nooddruftigen verschoont en dat hij aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing toont. Zo mag het geloof aannemen wat de Heere in de hand van dat geloof legt. En zo mag dat geloof rust vinden in de waarachtige beloften Gods. En zo avondmaal vieren. Zo in het geloof aannemen. Zo in het geloof aldus zijner Christus dus gedenken. Dat is zalig werk. Met je ogen zien. Met je mond genieten, maar met het hart aannemen. En zo Christus als het ware omsluiten. Christus toe-eigenen. Christus in het hart sluiten. Kent u dat? Kent u die avondmaal viert? Dit gelovig aannemen. Het gebeurt niet elke keer, niet elke avondmaalsviering is op deze hoogte en van dit gehalte. Het gebeurt niet altijd. Maar als het gebeurt, is er iets van de hemel op aarde. Maar zo'n geloof heb ik niet, zegt iemand. Zo'n geloof heb ik niet. Dan moet ik dus afblijven van het avondmaal. Inderdaad. Inderdaad. Want het is alleen voor de gelovigen. En dat zijn niet mensen die een historisch geloof hebben. Al veracht ik het historische geloof natuurlijk niet. En al is het een zegen als een mens nog zijn historisch geloof heeft, waardoor hij alles voor waar houdt wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het is niet genoeg. Net zo min als een wondergeloof. En net zo min als een tijdgeloof. Maar het gaat om het ware geloof, zagen we immers. En niet degene die zichzelf daarvoor houden, maar die er door de Heere voor gehouden worden. Echt geloof. U zegt maar, als ik dan niet aan de avondmaal kan, omdat ik zo'n echt geloof niet heb, wat dan? Ja, dan moet u de conclusie niet trekken van dan blijf ik maar af en dan verder niks meer. U moet wel bedenken wat u voorts nodig hebt. Als u de Zoon des Mensen niet kunt eten, en dan denk ik aan die woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft, en we hebben ze gelezen in Johannes 6, als u het bloed van de Zoon des Mensen niet kunt drinken omdat u er geen geloofsmond voor hebt. En als u het vlees van de Zoon des Mensen niet kunt eten, dan hoort u bij degenen waarvan het woord van God zegt, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. U ligt wel midden in de dood. Al is dat misschien door u nog nooit gerealiseerd. En al hebt u daar nog nooit de nood van gevoeld. Maar u ligt wel midden in de dood. En het helpt niet als we een dode aankleden. En als we hem opknappen. Hij moet levend gemaakt worden. En dat is dan toch het geval met een ieder die dat waarachtige geloof niet kent. Die moet levend gemaakt worden. En u hebt dat leven niet in uzelf. Maar u bent niet klaar als u dan maar geen avondmaal viert. Die gedachte die komt ook te vaak voor. Het is niet voor mij, dus ik laat dat voorbij gaan. En sommigen komen dan niet eens in de kerk. Daar bent u niet mee klaar, beste mensen. Want wat gebeurt er nou als u zo blijft? Wat gebeurt er nou als we buiten de God en buiten de Christus blijven? Nu en straks in het uur van sterven. Als we niet geschikt zijn, omdat dat waarachtige geloof in ons leven ontbreekt. Niet geschikt zijn om aan de tafel des Heren hier op aarde aan te zitten. Zullen we dan ooit aan kunnen zitten aan die avond, dat avondmaal van de bruiloft des lams? Net zo min. Zullen we dan ooit voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken kunnen verschijnen? En door hem worden welkom geheten in de hemelse zaligheid? Nee. Buiten Jezus is geen leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En die zal het straks ook niet hebben. En daarom, het komt er voor ons op aan. En voor een ieder van ons, dat we hem mogen kennen. Deze zaligmaker, die zich in het sacrament geopenbaard heeft, met name voor zijn twijfelende en aangevochten volk, maar die zich voorts in het ganse evangelie openbaart als een zaligmaker die gewillig is om zondaren te redden voor het van het verderf. Hij kan het doen. Hij heeft er zelf alles voor gedaan. En er is niets meer wat er nog betaald moet worden. Er is niets meer wat eerst nog vereffend moet worden. Er is niets meer wat God eerst nog afeist van Christus. Het is alles volbracht. En nu staat hij, deze zaligmaker, in het evangelie gereed om zondaren, hoe vuil ze dan ook zijn, hoe ver ze dan ook afgeweken zijn, hoezeer ze dan ook op de paden van de zonde gegaan zijn en volhard zijn in hun afwijken van de Heere. Hij staat gereed en hij roept ze terug, keert herwaarts tot mij. Hij roept ze van de paden van de ongerechtigheid terug, om zich in de weg van de bekering tot hem te wenden. En hij biedt ze alles aan. Hij biedt ook dat waarachtige geloof aan. Dat we van onszelf niet hebben. En dat we van onszelf ook nooit zullen hebben. Maar dat hij door zijn geest wil werken in dat van nature zo ongelovige zondaarshart. Zoek dat toch te verkrijgen. Dat leven dat uit hem is. Zoek dat toch te verkrijgen, dat waarachtige geloof. Dat Christus en al zijn weldaden aanneemt. Gun u zelf geen rust voordat u dat verkregen hebt. En ga niet af op inbeeldingen of wat dan ook. Zoek ernaar te staan dat u een grond, een fundament onder uw voeten zult hebben. En dat het van Gods wegen u geschonken en toegezegd zal worden. En dat u van de geest dat waarachtige geloof zult ontvangen. Dat bedriegt niet. Dat bedriegt niet. Dan zal de Heere al de nooddruft van zulke mensen vervullen. En dan zal hij ze leiden op de weg die hij voor hen heeft uitgedacht. En hij zal ze bedienen uit zijn volheid. En hij zal ze zegenen uit de overvloed van Christus en van de gerechtigheid van Christus. En zo, en langs geen andere weg, ik zou niet weten welke weg dat dan zou moeten zijn. Als het in de eerlijke rechte weg voor Gods aangezicht geleerd en beoefend wordt, dan wordt het mijn zinziens in deze weg geleerd. Van het arme en verloren zondaar worden voor God. En dan open ogen krijgen voor het heil dat God geopenbaard heeft. En honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus ontvangen. En een gelovig hart om die weldaden aan te nemen. Zo maakt de Heere plaats voor zichzelf. En zo maakt hij plaats ook voor een gelovige en een godvruchtige en een gezegende avondmaalsgang. Amen. Psalm 145, het vijfde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat we ook vanavond weer in de gelegenheid waren. En dat was dankzij uw zorg en uw leiding en uw besturing in ons leven om naar het evangelie te luisteren. U hebt nog geen dood, geen lust in onze dood of in ons verderf of in onze ondergang. Heren, u hebt ons de boodschap van vrije genade nog doen horen van dat offer van Christus, van die volkomen zaligmaker en van de vrede door hem en in zijn bloed. Heren, en dat duidt er toch inderdaad op dat u ons behoud nog zoekt en dat u er lust in hebt dat wij ons nu ook op uw roepstem tot u begeven en dat we tot u vluchten, hoe verdorven we ook zijn en hoe schuldig we ook staan. Wilt gegeven dat het onderwijs van vanavond, met name ook ten aanzien van het avondmaal en terecht de gebruik van dat sacrament, vrucht mag dragen. Dat het zo ook het gebruik van het sacrament in het leven van al degenen die van u een waarachtig geloof gekregen hebben, ook werkelijk vrucht zal mogen dragen en dat het nut zal mogen hebben, die garanties die gij aan de uwen geeft. Maar geef dan vooral toch ook een gelovig hart, Heren, want daar gaat het om. En dan niet een gelovig hart van eigen maaksel, maar van goddelijke oorsprong. Dat zal nodig zijn. Heren, laat niemand voor zichzelf met minder toegaan. En laat hij of zij van u begeren om slechts in die weg, in die rechte weg, de dood des Heren te verkondigen. Dan zal er op uw tijd ook zegen opkomen en dan zal het ook vruchten dragen. Heren, wij bidden van u, geef ons allen alles wat we nodig hebben. Bekwaam tot ons werk, sterk tot datgene waartoe gij ook in de komende dagen roept. Ook als het kruis dragen is, ook als het aanvaarden van tegenspoeden zou zijn. Heren, wilt u gewillig maken om achter u aan te komen in heel de weg, om u de Heere te volgen. En hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.